Oké, we gaan naar de psalmen. Degene die het een beetje volgen als die hier niet komen, die weten, we zijn met het boek psalmen bezig. Niet het hele boek, maar de Messiaanse psalmen, zoals dat dan mooi heet. Dat is een uitdrukking van mijzelf. Niet zozeer dat... Maar het is een psalm die over de Messias gaat. En niet altijd is dat duidelijk als je in de psalm zelf leest, maar zeker wel als het dan in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld de toepassing gemaakt wordt op de Heer Jezus Christus. En dat is in psalm 8 zeker het geval. En daar hebben we het al over gehad, maar één ding wil ik nog even met jullie doornemen, want dat komt daar namelijk in uitdrukking, namelijk over de Zoon des Mensen. En daar hebben we het vorige keer eigenlijk niet zo specifiek over gehad. En dat wil ik vandaag met jullie gaan doen, want de Heer Jezus spreekt ook vaak over de Zoon des Mensen. En ja, wat bedoelt hij daar dan precies mee? Nou, in psalm 8 zien we het ook staan. Wat is de mens dat gij hem gedenkt? En die zie je in vers 5. En de Zoon des Mensen dat gij hem bezoekt. Nou, we hebben vorige keer al genoeg gezien dat het gaat uiteindelijk over de Heer Jezus Christus. God heeft aan de mens, heeft een plan gemaakt met zijn schepping. En de mens moest daar heerschappij over hebben en die is gefaald. En de laatste adem, of de tweede mens, of de tweede adem, dat is Christus, ja. Die gaat nu doen wat God oorspronkelijk voor de mens had, een plan had, dat zij moesten doen. En nu gaat Hij het doen, Christus, de Zoon des Mensen. Nou, en dat gaan we met elkaar even doornemen. En de volgende keer gaan we weer naar een volgende psalm. Laten we eerst openen in gebed. Vader, ik dank u voor deze dag dat we met elkaar zijn hier om naar uw woord te luisteren. Ook hier uit de Bijbel, ook uit het Oude Testament, Vader, willen we vandaag lezen. En dat we ook zien dat alles uiteindelijk om u draait, Heren. En dat u een plan heeft, Heren. En dat we dat ook gaan zien. En dat vraag ik van ons, voor ons, of we verlichting kunnen krijgen door uw Heilige Geest op dat woord, Vader. Zodat we het gaan verstaan. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, in Openbaring zegt hij al, het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Ja? Dus wij weten, psalm is ook een profetisch boek. Het is niet een boek wat alleen maar mooie liedjes bevat. Ja? Nee, het is een boek profetisch wat spreekt naar het hart van de gelovigen, van de gelovige kleine kudde, tijdens de grote verdrukking die straks komen gaat, die wij niet mee zullen maken, want dan zijn we bij de Heer zijn we opgenomen. Maar die tijd komt, ja, en het zal een zware tijd zijn. En voor hun vertroosting, ja, en herkenning, identificatie, gaan ze in de psalm lezen. Net zoals wij dat ook hebben. Wij hebben ook, waar gaan wij voor onze identificatie kijken? Nou, voor als wij met verborgenheid de verkondiging bijvoorbeeld tegenstand krijgen, of we hebben troost nodig, nou, dan kijken we bij die persoon, dat is apostel Paulus, ja. Dat is onze Christus in Paulus, ja? Daar zit onze herkenning in. Wat hij meemaakte met de verkondiging van het evangelie, of iets dergelijks. Nou, oké, dat is voor ons een vertroosting, ja. Dan gaan we niet naar de psalmen toe. Want dat spreekt namelijk niet over het lichaam van Christus. Er zitten natuurlijk vertroostrijke woorden in. Ik bedoel, de Heer is mijn herder, is natuurlijk mooi, dat kennen we allemaal, ja. Maar goed, als je begrijpt waar het precies over gaat, die herder voor het volk Israël, ja, dan valt alles op de plaats. We moeten nemen voor ons wat voor ons is. En laten wat voor een ander is, ja. En toch lezen de hele Bijbel. Want mij geeft het heel veel blijdschap. Omdat ik inzicht krijg in Gods plan. En hij heeft een plan in de hemel en op de aarde. Nou, psalm 8. Kijk, dat gaat als we... Nou, laten we even naar Hebreeën 2 gaan. Ja, want die haalt die psalm aan. En Hebreeën 2 vers... begint in vers 5. Nou, dat... Lees ook in psalm 8, daar zegt hij, want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Nou, de Hebreeënbrief spreekt over de toekomende wereld, ja. Spreekt natuurlijk over dat koninkrijk wat komen gaat, ja. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijnde gedenkt, of des mensenzoon, daar heb je het weer, de mensenzoon, de zoon des mensen, dat gij hem bezoekt. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond en gij hebt hem gesteld over de werken uw handen. Nou, gaan we lezen in Genesis 1. Ja, dan zegt God dat tegen Adam. Ja, en voer heerschappij en onderwerpt het en heers. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Nou, daar eindigt het, want nu, psalm 8, want nu zie je de Hebreeën schrijft. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, de gelovige in de kleine kudde, die ziet heel veel andere dingen. Ja? Die ziet de antichrist en die ziet dat ze onderdrukt worden. Ja? Die ziet helemaal niet dat alles aan hem onderworpen is. Want hier staat inmiddels hem. Want kijk in vers 9. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. De heerlijkheid en eer in vers 7 die aan de mens gegeven was, ja, om te heersen, die schepping, gaat Christus nu doen. Maar wij zien die, hij gaat het doen, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods. Ja, engelen sterven niet. Ja, die gaan niet dood. Ze gaan wel naar de hel, de verloren engelen, maar engelen sterven niet. Christus is gestorven, ja, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Hij is ook dood gegaan en weer opgestaan. En zo kan hij ook de toekomstige koning worden en heerschappij gaan voeren. Nou, ga even met me mee nu terug naar Psalm 8, ja? Want daar gaan we kijken. Dus de eerste mens faalde, ja? Maar Christus gaat het doen. De laatste adem gaat Gods doel met de mens uitvoeren. God heeft niet zomaar een mens geschapen, wat leuk. Gaan een paar mensen maken en dan een mooi volk en aarde en dan rommelen ze maar wat aan. Nee, hij heeft de mens geschapen, moet heerschappij. Dat uiteindelijk de hele schepping zal de Heere Jezus Christus gaan verhogen. Ja? Hem de eer brengen, hij is de alleroogste. En met hem zullen zij dit allemaal gaan regeren. Maar let op, Psalm spreekt over de aarde. Kijk, vers 2. O Heere, onze Heere. Nou, dat hebben we vorige keer al gezegd. We lezen de psalm. Voor wie zijn ze? Voor het volk Israël. Onze Heere. Van het volk Israël. Nu zeggen ze dat niet. Ja, het is nu niet onze Heere van het hele volk Israël. Maar dan zal het zo zijn. Onze Heere, gij, hoe heerlijk is uw naam waar? Op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen, zie je? Boven de hemelen. De naam zal heerlijk zijn op de ganse aarde. Hij zegt is. Je zou denken, hey, op dat moment toen David dit schreef, was dat helemaal niet zo. Dus je ziet, hij spreekt voor in de toekomst. Als eenmaal dat doel volbracht is, dat Christus inderdaad heerschappij heeft. Ja? Hij is met heerlijkheid en eer gekroond. Hij is de koning. En hij zal heerschappij over de ganse schepping. Je ziet hier ook boven de hemelen en op de aarde. Dus compleet. Alles. Het hele universum. Het is alleen door Paulus dat wij begrijpen. Dat in de hemel. Ja, daar gebruikt hij niet Israël voor. Daar gebruikt hij het lichaam van Christus voor. Alleen dat lees je natuurlijk niet. Wij wisten ze helemaal niet. Maar het zal eenmaal wel zo zijn. Nou, dan zie je. In vers 3. Uit de mond der kindekens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Nou, in ieder geval, je ziet, dit is toekomst. Adam heeft gefaald. En wat zien we dan als Adam faalt? Dan in Genesis 3 lezen we dat vermorzelen, hoe zegt het ook alweer? Wie kan het citeren uit zijn hoofd? Uit de vrouw, ja, nou, uit het zaad van de vrouw. Genesis 3, ik ben 3 vers 15. Ja, 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de versenen vermorzelen. Dus er wordt hier een zaad beloofd van de vrouw. Ja? Adam heeft gefaald. Ja, dus de mens heeft gefaald, is in zonde. Dus die, wie heeft nu heerschappij nog steeds? Dat is Satan. Dus hier zie je in Genesis 3, dan wordt het zaad beloofd, het zaad van de vrouw. Dat is natuurlijk Eva, en dan komt eerst Kaïn. Nou, die was er dus niet, want die sloeg zijn broer Abel dood, en toen kwam weer de volgende. Maar in ieder geval, dus je hebt het zaad van de vrouw, ja, van de vrouw, nou dat is dan Eva in dit geval, Eva. Nou, dat wordt het zaad van Abraham. Want uiteindelijk gaat het via Abraham, ja, in uw zaad zullen alle geslachten, hè, en dan is het uiteindelijk het zaad met een hoofdletter, Israël, wat natuurlijk in Christus is. Dat zal een zegen zijn voor de wereld. En het zaad van Abraham, dat wordt weer het zaad van wie? Van David. Christus, hoe wordt hij genoemd? De zoon van David. En uiteindelijk zie je dan dat Christus komt. En die, in hem zal het allemaal vervuld worden. Wat is aan Abraham beloofd? Een volk. Volk Israël plus een land. Ja? Wat is aan David beloofd? Een koninkrijk plus de troon. En Christus zal het in allebei vervullen. Dat zeg ik niet goed. Allebei. Ja, dat is goed geschreven, toch? Ja. Ja, dat staat een puntje boven. Nee. Kijk, hier moet je bij zien. Matthäus 1 vers 1. We hoeven niet op te zoeken. Wat staat daar? Wie weet het? Christus, de zoon van wie? De zoon van Abraham, de zoon van David. Ja? De zoon van David, de zoon van Adam. Of Abraham, dat heeft hiermee te maken. Zie je, het volk, het land, het koninkrijk en de troon. Dat is Christus. Dat is de zaadlijn, zoals we dat noemen. Dat is de zaadlijn. En daar gaat het om. Adam heeft gefaald. Christus gaat het nu doen waar de eerste Adam in gefaald is. Daarom wordt hij ook de mensenzoon genoemd. Dus het hele plan zien wij als we terug naar Psalm 8 gaan. Psalm 8. Waar zou Adam heerschappij hebben? Op aarde toch? Christus wordt beloofd, het zaad, in plaats van, want Adam heeft het niet gedaan, nu gaat Christus doen. Dus waar zal Christus heerschappij hebben volgens de gedachte van de Bijbel in Genesis? Ook op aarde. Ja? Adam op aarde. Christus gaat ook heerschappij voeren op aarde. Dat is goed om dat te onthouden, want dat is de geest van de profetie. Christus die op aarde zal gaan regeren. Dus, kijk, als je dus in 8 vers 2, hij heeft zijn majesteit gesteld boven de hemelen, dus je ziet hij de hemel en de aarde. Nou, wij weten nu door Paulus dat God heeft een plan. Wat in de hemel is en wat op de aarde is. Die scheiding hebben wij. Want de meesten maken onderscheid in de Bijbel tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En waar begint het Nieuwe Testament? Bij Matthäus 1 zeggen ze, ja, maar dat is allemaal nog Oude Testament. Want dat begint natuurlijk pas bij het kruis, het Nieuwe Testament. Want dan wordt het bloed van Christus pas vergoten. Wij maken de indeling tussen profetie en verborgenheid. Dat wat bekend was en wat verborgen was. En dan heb je ook twee plannen van God. Ja, het is één plan, maar met twee, hoe zeg je dat? Twee onderdelen. Dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Het ene heeft te maken met de wet en de andere is met genade. Zie je, dat zijn twee verschillende dingen. En Israël en het lichaam van Christus, dat onderscheid moet je maken. En dat kan je pas maken als je begrijpt, als je dit plan ziet, omdat je Paulus ook erkent als je apostel. Want door hem ga je begrijpen. Hij zegt ook, merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef je verstand in alle dingen. Dus als je eenmaal hem merkt, naar hem luistert en herkent, dan ga je het. Vorige week ging Richard ging weg, hij zegt ja, en dan lig ik in bed en dan, ping, heb ik geslapen, maar ja, waarom? Je begrijpt het nou, hè? Je gaat het zien, dan word je helemaal blij van. Denk, hé, eindelijk snap ik hoe het zit met de Bijbel. En zo werkt dat, dan kunnen wij allemaal daarvan getuigen, ja. Nou, kijk, dus zijn naambord is op de ganse aarde. Dat is niet gewoon zijn naam. Hè? De naam in de Bijbel drukt altijd wat uit bij de persoon. Bij God ook, hè. De Heer, de Heerschare, de Heer, uw geneesheer, ja. Zijn naam, dat is zijn karakter, zijn reputatie. Iemand heeft een goede naam of een slechte naam bijvoorbeeld. Nou, zijn naam zal over de ganse aarde zijn, maar dan zal het de goede naam zijn, ja. En die zal boven alles zijn. Nou, komen we in vers 3, dat las ik net al. Zijn naam op de ganse aarde, dus ook, maar ook boven in de hemelen. En uit de mond der kindekens en de zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Waarom? Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en de wraakgierige te doen ophouden. Dus we zien, er is een probleem in het universum. Want er is een vijand, er zijn tegenpartijen. En er is een wraakgierige. Nou, dat hebben we vorige keer ook al behandeld. We spreken hier over de Satan, ja, en straks in de vorm van de antichrist in de grote verdrukking. Maar kijk, is in vers 4 ook leest, als hij zegt, moet goed lezen. Uit de mond der kindekens en de zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Hoe gaat hij dat allemaal terugkrijgen? Waar zit de kracht? Ja? Nou, weer dat plan, hè. Hier lees je natuurlijk over Israël, ja. Over die kleine, het is niet die grote kudde. Het is juist die kleine kudde. Die eenvoudige vissertjes, bijvoorbeeld. Petrus. Ze verwonderden zich, het waren van die eenvoudige, ongeleerde mensen. Ja, dat zijn die zwakke mensen, maar die gebruikt God juist, ja. En zo gaat hij zijn sterkte grondvesten. We spreken hier op aarde. Ja? Waarom? Hoe gaat hij dat doen? Hij gaat met het volk Israël de tegenpartij wil en de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Dus hij gaat ze ophouden. Dat lezen we ook aan het eind van de Bijbel. Dan zie je dat de antichrist komt en uiteindelijk wordt hij ook vernietigd. En dat is al eenmaal Christus hier de baas zijn. Die gaat regeren, heeft hij alles weer teruggekregen. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, ja. Dus we zien, er is een probleem, zowel in de hemel als op de aarde. Er is een tegenpartij, is een vijand, is een wraakgierige. Nou, we weten, toen de Hof van Eden was, Satan was er ook. Dus die was al gevallen, want hij heeft toen Eva verleid. Ja? Dus er was al een probleem in het universum daarboven. En het probleem van Satan, die heeft heerschappij, maar die wil ook heerschappij op aarde krijgen. En niet dat dat zakse schepseltje wat uit stof gemaakt is, dat die dat krijgt. Ja, het is ook gelukt. En het is nog steeds, is hij de wereld, hij is nog steeds achter de schermen, heeft hij heerschappij over deze wereld. Maar het is niet de bedoeling, het is niet het plan van God. Dat moet de mens zijn, maar de mens die in Christus is natuurlijk. Een verlost iemand. Nou, kijk met mij even in Jesaja 40. Jesaja 40. Hou je vinger bij Psalm, want dan komen we weer terug zo meteen. Jesaja 40, vers 12. Dat is mooi om te zien. We hebben vorige keer ook op Psalm erover gelezen, maar Jesaja 40, vers 12. Dat, bij mij staat er boven Gods wijsheid en almacht. En in Jesaja 40, vers 12 staat, wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten? Wat is je vuist? Ja, dat is dit, ja. En van de hemelen met de span de maat genomen. Het uitspansel, de span. Ja. Wie heeft die maat genomen? En heeft een drieling, wat is een drieling? Dat is een grote maat. Het stof der aarde begrepen. En de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal. Ja, wie weet hoe zwaar een heuvel of een berg weegt. Ja. Wie heeft dat gemaakt? Wie heeft de geest des Heren bestuurd? En wie heeft hem als zijn raadman onderwezen? Nou, we weten allemaal het antwoord. Het is natuurlijk nee. Maar zo heeft hij de aarde wel gemaakt. Zie je het? Hij heeft niet zomaar wat gedaan. Dat is precies de bedoeling geweest. Zoveel water in die zee. Die bergen. Alles heeft hij specifiek zo gemaakt. Zie je het? Hij heeft het gemeten. Hij heeft het gewogen. Wie kan dat? Niemand. Maar er zit een bepaald ontwerp achter. Kijk, de geest des Heren bestiert. Wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Wie heeft hem daarin raad gegeven? Nee, dat heeft hij zelf gedaan. Maar hij heeft niet zomaar wat gedaan. Er zit een heel mooi ontwerp achter. Nou, kijk in vers 21. Weet gij lieden niet? Hoort gij niet? Is het u van de beginnen niet bekend gemaakt? Hebt gij op de grondvesten der aarde niet gelet, zegt God, ja, via Jesaja tegen Israël. Genesis is het boek, natuurlijk Genesis 1 en 2 gaat over de schepping. Maar Job schrijft heel veel ook over de schepping. En ik geloof dat Job het eerste boek van de Bijbel is. En in Genesis, ik weet het uit mijn hoofd even niet zo gauw, ik heb het wel opgeschreven, dacht ik. Nou ja, in ieder geval in Genesis, oh ja, Genesis 46 vers 13... Dan zie je dat Job meetrekt met Jacob, ja. Dus daar zie je al heel veel dingen over de schepping beschreven. Dus ze wisten al precies over die schepping. Dat de morgensterren juicht en zo. Israël wist dat, ja. De schepper Mozes wist dat ook. Toen hij Genesis en Exodus en zo ging schrijven. Ja, dat wist hij. Ze wisten het. En dan in vers 22. Hij is het die daar zit boven. Ja, een beetje een raar woord misschien. Het kloot der aarde. Maar in het Engels staat circle, in het rond, dat betekent gewoon rond. En je hebt ook klootschieten, dat is ook zo'n spel met ballen en dan zo gooien. Je mag het zeggen, het staat in de Bijbel. Ja? Dus, maar daarboven, dus men wist, wanneer kwamen ze erachter dat de aarde rond was? 1500 of zo, 14, ik weet het echt niet. He? Was die het niet ontdekt, Columbus 1400 of zoiets, ja? Volgens mij was hij nog bang dat hij aan het eind eraf zou vallen. De wetenschap heeft altijd gezegd dat de aarde plat was. Dat is de zogenaamde wetenschap, ja? Maar wanneer is die geschreven? 600 voor Christus of zo? Het staat al dat de Bijbel rond is. Of de Bijbel, de aarde rond is, ja? En dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent. Om wat? Om te bewonen. God heeft het zo gemaakt dat hij daar gaat wonen. Hij, niet dat wij er alleen gaan wonen, maar hij wil er ook gaan wonen. Zo heeft hij dat gemaakt. Dat is Gods plan, ja? En daardoor heeft hij toen de schepping en Adam heerschappij gegeven, maar dat het zou klaargemaakt worden, opdat God naar beneden zou komen, die zou daar gaan wonen. Zijn woonplaats. Nou, kijk even met mij mee. In Exodus 15. Dat is een lied van Mozes. En hoe gaat hij dat doen? Nou, oké. Met de mens. En dan zie je later, de mens is gevallen. En hou die zaadlijn in de gaten, Hero. Is gevallen. Hij belooft het zaad met een hoofdletter. En wat zien we in Exodus 15, vers 1 en 2. Want er is een probleem, hè. De tegenpartij er. De wraakgierige, ja, Satan. Die heeft alles in zijn handen. En hij heeft het zo ontworpen, hij gaat dat weer terugkrijgen. Hoe gaat hij dat doen? Ja? Nou, de mens is gefaald. Dan wordt het zaad beloofd. Maar ik zei al, het zaad, dat wordt het zaad van Abraham, het zaad van David. En wie is dat volk? Dat is Israël. Kijk, dat is al lang bekend hoor. Hier in Exodus 15 wordt ervan gezongen. Het lied van Mozes. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied en spraken zeggende, ik zal de Heere zingen, want hij is hooglijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Wie is dat? Dat is Farao. Dat is net gebeurd. Maar let op, hè, in de openbaring zie je het ook gebeuren. Wie is dan die bereider? Dat is de antichrist. Ja, die wordt ook vernietigd. Dat is ook al toekomstprofetie. Maar hier staat, de Heer is mijn kracht en lied, hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God, daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Zegt Mozes. Ik zal hem een lieflijke woning maken, voor God. David zou een huis bouwen, dat mocht niet. Ik kleef de bloed aan zijn handen. Mozes zegt het hier, nou let op. Hij is mijn vaders God, die zal ik hem verheffen. De Heer is een krijgsman, Heer is zijn naam. Kijk, de Heer is een krijgsman, is een man van oorlog. Om de wraakgierigen te doen ophouden. Psalm 8, hè? Ja, die gaat strijden. Nou, let op. Kijk, in vers 17 en 18. In vers 16 spreekt hij dus over het volk Israël, dat gij verworven hebt, zie je het, aan het eind van vers 16. Die zult gij inbrengen, dat spreekt hij over Israël, en planten op de berg uw erfenis. Maar weet je, dat is het land Canaan, dat is het kleine stukje grond waar nu ook nog steeds zoveel ellende om is. Ja, omdat het is van God. En het is voor Israël. Maar zij gaan er nu heen. En dan zie je, ter plaatse welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning. Zie je? God gaat daar wonen, dus we weten ook waar hij gaat wonen. In Israël. Daarom is dat zo'n, dat kleine stukje, wereldnieuws, elke keer dat er wat gebeurt. Het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. Kijk, de Heere zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren. Je ziet, hij gaat daar wonen en hij zei daar, voor eeuwig zal hij daar gaan regeren. Nu zie je dat niet. We zien het nu niet. Maar het gaat wel gebeuren en Satan weet dat. En die probeert het aan alle kanten tegen te houden. Maar dat is Gods plan, ja. En hij gaat dat dus via het volk Israël doen, zie je het. Vandaar die zaadlijn. Amen is Israël. Nou, dit is het koninkrijk, dit is het land, en dan zal het koninkrijk zijn. En Christus gaat dan doen, ja, wat God dus met de mens had willen doen, maar Christus gaat het doen, en dan samen met volk Israël. Zo gaat het gebeuren. Dat is zijn plan. En zo heeft hij dat bedacht. Dus terug naar Psalm 8. Ik kom zo op de zoon des mensen. Psalm 8. Vers 5. Hier, dan komen we daar. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt. Inderdaad. Uit stof, ja, zijn we gemaakt. En we zullen ook weer tot stof teruggaan. Maar gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Ja? Weinig minder dan de engelen. God heeft de mens voor zijn plan in de schepping ingezet, zou je kunnen zeggen. Dat plan had hij gemaakt. Toen ging hij de mens schapen. En ging hij de mens in zijn plan inzetten. Dat is mooi, met het lichaam van Christus ook, dat wij in zijn plan deel uitmaken. Ja? Want wij zijn de vervulling van degene die alles vervult. Christus heeft het lichaam van Christus heeft hij nodig om zijn plan uit te kunnen voeren. Het is ongelooflijk dat wij in dat plan delen. En zo zal Israël in dat plan ook delen, maar dan hier op aarde. Want daar gaat het over. Hier dan zie je dus in vers 8, vers 5, de zoon des mensen. De zoon des mensen, dat gij hem bezoekt. Want daar gaan we het nu over hebben. We hebben twee mensen in de Bijbel. Jij hebt heel veel mensen in de Bijbel. Maar je hebt Adam en je hebt Christus. Ja? Je hebt Adam en Christus. Nou, Romeinen 5 vers 14 leert dat Adam is een beeld van degene die komen zou. Dat staat in Romeinen 5. Dus Adam is een beeld van degene die komen zou. Dat is Christus. Maar ook Adam, door hem is ook, Romeinen 5 vers 12, is de zonde in de wereld gekomen. We hebben het over die mens. En daarmee is het fout gegaan natuurlijk. Dus Adam representeert in feite het menselijk geslacht. Kijk even maar mee in 1 Korinthe 15. Want zo komen we dus op het punt wat nou precies de zoon des mensen voor betekenis heeft. En dat de Heer Jezus dat ook zo vaak zo zegt. Maar 1 Korinthe 15 vers 21. Dus zoals Adam het menselijke geslacht representeert, zeg maar. Ik zeg het niet goed. Het gevallen menselijk geslacht. Ja? De mens die in zonde gevallen is. Want iedereen is in zonde. Paulus zegt ook zo heel mooi. Dat is altijd mooi als dat tegen iemand zegt die altijd denkt door een goede werken. En dat rechtvaardig kunnen worden. Maar Paulus zegt, niemand is rechtvaardig. En dan ook niet één. Niet één. Dus van al die miljarden mensen. En de meest heilige mensen die soms zeggen, oh, wat zijn die toch goed. Niet één is rechtvaardig in Gods ogen. Niet één. Dus Adam, bij Adam is het begonnen. Dus die vertegenwoordigt in feite is een beeld van het hele gevallen menselijk geslacht. Maar Christus is degene in die het geredde geslacht vertegenwoordigd wordt. Nou kijk, 15 vers 21. Want dewijl de dood door de mens is, dat is Adam. Zo is ook de opstanding der doden door de mens. Dat is Christus met een hoofdletter, de mens. Want gelijk zij in allen in Adam sterven. Dat is duidelijk. Zie je? We zijn allemaal kinderen van Adam. Allemaal. Zo zullen zij ook niet allen in Christus levend gemaakt worden. Dat leert de alverzoener. Dus ja, iedereen is dood, Christus gestorven, dus in Christus ook niet. Nee, in Christus. Alle levens. Het moet wel eerst in Christus zijn. Dan word je pas levend gemaakt. Zie je het? Dat is het verschil. Dus zodoende is Christus de vertegenwoordiger van het complete geredde menselijk geslacht. En niet van het hele geslacht dat hier op aarde loopt. Want dat is Adam. Moeten we goed onderscheid in maken. Dus je ziet hier. En Christus die gaat Gods doel voor de mens uitvoeren. Daarom moest hij mens worden. Daar moest hij gelijk aan de mens worden. Om dat doel wat God met de mens had voor zijn scheppingen hier op aarde uit te kunnen voeren. De mens kon het niet, Adam heeft het niet gedaan. De tweede Adam gaat dat doel nu wel uitvoeren. En daarvoor moest hij ook sterven aan de kruis. Nou, Daniël 7, gaan we naar het Oude Testament. Daniël 7. De zoon des mensen, ja, die gaat dat doen. Daniël 7 vers 13. Niet Adam, maar de zoon des mensen. De vertegenwoordiger van de mensheid die gered is. Daniël 7 vers 13. En wat voor bladzij? Ja. Daniël 7 vers 13. Nou, let op. Daar zien we staan. Verder, ja, dat is een droom. Die Daniël uitlegt. En hij zegt, verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels. Kijk, daar heb je hem staan. Als een mensenzoon. Wat is de mensenzoon dat gij hem gedenkt? Hier heb je ook weer de mensenzoon. En dat is Jezus Christus, ja? Want we weten ook uit Matthäus, hij komt op de wolken des hemels. Dit gaat over de Heer Jezus. En hij kwam tot de oude van dagen. Dat is God de Vader. En zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem, die mensenzoon, ja, Christus, werd gegeven, kijk daar heb je het. Aan hem wordt heerschappij gegeven. Heerschappij en eer. En het koninkrijk. Een letterlijk koninkrijk. Niet een koninkrijk wat in je hart regeert, wordt wel eens gezegd. Een letterlijk koninkrijk op aarde. Dat wordt aan hem gegeven. Dat alle volken, naties en tongen eren zouden. He, dat wil zeggen, eren dat ze hem ook zullen dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Nou, dat is nu niet aan de gang. Dat zien we nu niet. Dat staat nog te gebeuren. Maar aan Christus, zie je het. Hij, die zoon is mensen, de mensenzoon. Wordt hem dat gegeven. Hij gaat het nu doen. En dat is een titel. De mensenzoon. Niet iedereen kan zeggen, ik ben de zoon des mensen. Nee, dat heeft alles te maken, die titel, met het plan wat God heeft voor de mens op deze aarde. Wat hij in Christus gaat uitvoeren. En allen die uiteindelijk in Christus zijn. Dat is het plan wat hij heeft. En iedereen zal hem dienen. Het zal een eeuwig koninkrijk zijn. En wat zien we ook staan? Het is ook een koninkrijk wat op aarde is, ja? Het is letterlijk. Letterlijke volken, letterlijke naties, letterlijke tongen, talen, ja? Het is een koninkrijk wat hij zal ontvangen van God de Vader, de Zoon des mensen. Dus hij moest daarom ook mens worden. Nou, dat is interessant, want als je kijkt, de Zoon des mensen, ja? Ga je een evangelie lezen? Het hele Nieuwe Testament, ja, vanaf, wij noemen het voor het gemak toch maar, omdat iedereen, Matthäus begint, wij weten, begint niet, Matthäus is niet het Nieuwe Testament, maar goed, we noemen het maar even zo. Vanaf Matthäus tot en met Openbaring, ja, lezen wij 85 keer de Zoon des Mensen of des Mensen Zoon. Een paar leuke interessante feitjes. Dus vanaf Matthäus tot en met begin Handelingen lezen wij 78 keer over de mensenzoon, over de zoon des mensen. Dat is heel wat. Typ maar in op je online Bijbel, zoon des mensen of mensenzoon. Het gaat allemaal over de Heer Jezus. Allemaal. Het gaat allemaal op hem. Niet één keer op een gewoon mens. Het gaat allemaal over hem. Nou, dat staat in die vier evangelie. Dat staat heel wat keren genoemd. En zo noemt hij zichzelf ook. Tot en met begin Handelingen. Nou, we weten, Christus heeft een aardse bediening. Zijn toekomst is dat hij dit koninkrijk gaat ontvangen. Daarvoor kwam hij ook naar deze wereld, ja? Dus de aardse bediening van Christus is hier, als wij in de evangelie lezen, zien wij hem daar, het beeld van Christus als de zoon des mensen in relatie met wat we net in Daniel 7 hebben gelezen, dat hij dat koninkrijk gaat ontvangen, dat hij gaat regeren, dat alle volken zullen hem gaan dienen. Dus zo moet je die zoon des mensen begrijpen, dat het daar heeft het mee te maken als hij zichzelf de zoon des mensen noemt. En dan komt hij dan vooral in verband met het volk met Israël, want hij zal dat met hun gaan doen op deze aarde. Dat is het hele punt. Nou, let op. De eerste keer dat het genoemd wordt, gaan we naar Matthäus 8 vers 20. Matthäus 8 vers 20. Ik moet opschieten, maar ik wil het afmaken. Matthäus 8 vers 20. Daar zien we het staan. Vers 19. En er kwam een zeker schriftgeleerde tot hem en zeide tot hem, meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zeide tot hem, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Hier zie je dus de eerste keer in de evangelie waar de zoon des mensen genoemd wordt. Nou, de aarde is toch voor hem? Is toch voor hem? Of niet? Hij heeft toch de wereld geschapen? Nou, dat maak je hier niet op uit. Hij heeft niet eens een plek waar hij zijn hoofd neer kan leggen. Hij heeft gewoon niks eigenlijk. Hier zie je hem als de verworpene. Zien we hem hier in beeld. De aarde is nu niet van hem. Want we weten ook, we zien toch in Matthäus 4 vers 8. Dan weten we dat Satan, die laat hem al die koninkrijken zien. En wat lezen we daar in vers 8? Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. De koninkrijken en hun heerlijkheid. En wat zegt Satan? Hij zeide tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Zal ik u geven, dat betekent van wie is het? Van wie is al die heerlijkheid in eer en heerschappij? Is van Satan. Ja? Dat is dus niet van hem, van Christus. Hij heeft niet eens iets om ons hoofd neer te leggen. Nee, hij staat er verworpen en we weten wat ermee gebeurd is met Christus. Ze hebben hem aan het kruis geslagen. Dus Israël is in rebellie. Met hun toekomstige koning die daar komt. Dus ja, dat is de eerste keer zoals wij mijn evangelie lezen. Maar let op, de Bijbel is een mooie... Je ziet precies, het is ook de tijdslijn de Bijbel. Het is zo ingedeeld, het openbaring, dat gaat natuurlijk over de toekomst. En dan zien wij de laatste keer dat de Zoon des Mensen genoemd wordt. En dan zien we dat in openbaring 14. En dan zien we hem niet meer als de verworpene, maar daar zien wij Christus als de Zoon des Mensen, nu als de Heerser. Als de koning. Die het koninkrijk gaat krijgen en de heerlijkheid en eer dat ze hem gaan dienen. En hij als de Zoon des Mensen, de vertegenwoordiger van het menselijk geslacht, wat Gods doel gaat uitvoeren hierop aan. En dat kan je alleen als je verlost bent door het bloed. Nou, en ik zag een witte wolk en op de wolk was één gezeten, des mensen zoon gelijk. Waar hebben we dat gelezen net? In Daniel. En de openbaring 14, vers 14. En de Heer Jezus zegt het ook tegen Caiaphas, hè? Dat hij zal komen op de wolken des hemels. Hier zien we het weer staan. Op de wolken des hemels was één gezeten, des mensen zoon gelijk. De zoon des mensen. Denk aan zijn plan, ja? Hemmen op zijn hoofd, kijk, een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. Hij gaat regeren op deze aarde. Hij heeft een kroon en een sikkel, dat heeft met het oordeel te maken. Al zijn vijanden zullen aan zijn voeten onderworpen worden. Ja? Hier zie je de zoon des mensen, niet meer verworpen, maar nu gaat hij regeren. Nu gaat hij heerschappij uitoefenen. En dan is Gods doel vervuld. Dus ja, hij komt op de volken des hemels. Waarom? Om zijn aarde, weer terug te ontvangen. Dat gaat gebeuren. Nu is dat niet zo, maar het gaat gebeuren. Nou, Handelingen 7, 56. Daar komen we van een heel belangrijk punt natuurlijk. Ik zei al, van Matteüs tot met begin Handelingen zien wij, hoe zei ik net, 78 keer de Zoon des Mensen. De laatste keer dat wij lezen, ik zeg het niet goed, de laatste keer dat wij het in Handelingen lezen, is in Handelingen 7, vers 56. En dat betekent wat? Want wat zegt Stefanus als zij op hem af willen rennen, ze knarsen hun tanden in vers 54. Waarom? Omdat hij heeft u genoemd, gij onbesneden van hart en oren. Moet je tegen een Jood zeggen dat hij onbesneden van hart en oren is. Ik ben toch besneden? Ja, inderdaad. We hebben gisteravond een film gezien, die had Paul opgenomen. Hoe heet het ook alweer? Oh, een documentaire, ja, een documentaire van de BBC. Van iemand die ging echt, die was in Israël, in die Joodse en Palestijnse wijken. En dan zagen we ook even zo'n besnijdingsfeest. Nou, dat is een heel feest, joh. Precies hetzelfde als met een doopfeest, als je dat ziet, ja. Maar ja, die zijn besneden. Daar roemen ze in, die besnijdenis. Ik ben het volk van God. Maar Paulus leert ook, ja, je moet ook van het hart besneden zijn. Dus als jij zegt, je bent onbesneden van hart en oren, dat betekent, je bent een ongelovige. Ik ben wel Jood, van afkomst, maar dat is niet genoeg. Kijk maar, hij zegt in vers 51, gij hardnekkigen... Hardnekkig. En onbesneden van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest gelijk uw vaders. Als ze ook gij altijd hebben ze. Ook de leiders van het volk Israël hebben ze de Heilige Geest weerstaan. En nu kom je op een climax. Want in vers 56 zegt Stefanus. Want ze knesten, ja. In vers 54. Toen ze dat horen. Best hun hart en knesten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde van de Heilige Geest. En de ogen houdende naar de hemel. Wat zag hij? De heerlijkheid Gods. Christus is wie? De hoop der heerlijkheid Gods. Kijk, Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, zie, ik zie de hemel geopend. En wat ziet hij? De Zoon des Mensen staande ter rechterhand God. De Zoon des Mens. Dit is de laatste keer dat we dat lezen in Handelingen. Hij staat klaar als de Zoon des Mensen om naar beneden te komen. Ja, we hebben net gelezen, de kroon en met de sikkel komt hij om te oordelen naar beneden. Dat ziet hij, staande. Maar als de Zoon des Mensen klaar om zijn vijanden onder zijn voeten te onderwerpen. Hij staat daar als de Zoon des Mensen. Maar let op, ik ben bijna zover, maar in Handelingen 2 vers 34, wat zei Petrus? Wat zei Petrus in 2 vers 34? Die verkondigde met Pinksteren, wat jullie nou allemaal zien en horen, de Heilige Geest wordt uitgestort, je ziet talen, tongen, al dat soort dingen. Wie doet dat? In 2 vers 34, dan spreekt hij over de Heer Jezus Christus. Ze ontvangen de Heilige Geest, ze worden gedoopt met de Heilige Geest. En dat is het bewijs dat hij is opgestaan uit de dood. En hij zegt van de Heer Jezus in vers 34, want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt, de Heere, dat is God de Vader, heeft gesproken tot mijn Heere Christus, zit aan mijn rechterhand. Dus Christus zit aan de rechterhand van de Vader op dat moment met Pinksteren. Hoe lang? Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank in uw voeten. Dus toen Christus ging staan met Stefanus, dat bleek, dat was het moment dat Israël was een vijand als volk. En hij ging staan om de vijanden aan zijn voeten te gaan onderwerpen. Dat is de val van Israël zoals we dat weten. De Zoon des Mensen kwam naar beneden om daar te gaan oordelen. Totdat, maar nee jongens, broeders en zusters. Want wat weten, wat gebeurt er? Wat zegt Paulus nu? Hij zit aan de rechterhand. Hij zit weer boven alle hemelen, ja? We weten, Paulus, met de bekering van Paulus, Handelingen 9, het oordeel is niet gekomen. Hij is niet gaan staan. In de psalmen zie je ook vaak staan, staat op, staat op. Maar Christus is niet gaan staan. Hij is in plaats daarvan, hij is wel gaan staan, maar hij is niet naar beneden gekomen. Ja, hij is niet al naar beneden gekomen, maar hij is aan de apostel Paulus verschenen. En vanaf dat moment is de bedeling der genade gekomen. Al 2000 jaar leven we daarin. En daarom zie je ook in de brief van Paulus, zie je niks over de Zoon des Mensen. Niks over de Mensenzoon. Dat lees je daar niet. Waarom niet? Men zegt, ja, Paulus en Petrus is toch hetzelfde. In het tweede gedeelte, 2 Korinthe, gaan we het daar uitgebreid over hebben. Over al die andere apostelen, die grote apostelen. En die Paulus. Ja, die Paulus, ja. Maar die Paulus, aan hem apart is de Heer Jezus verschenen. En heeft hem zijn totale plan ontvouwd. Dat wat in hemel is. Maar dat heeft niks met de Zoon des Mensen te maken. Want de Zoon des Mensen is een titel en relatie wat God met zijn plan hier op aarde met de mens wil gaan volbrengen. Dat zij zullen Christus gaan verhogen, verheerlijk als hij zit daar op de troon en alles zal aan hem onderworpen zijn. Maar er is ook nog iets wat in de hemel is wat geregeerd moet worden. Kijk, en daar gebruikt hij dus voor op aarde Israël. Maar voor daar gebruikt hij het lichaam van Christus. En dat is pas aan Paulus geopenbaard. En daarom lezen wij dus met Paulus niks over de Zoon des Mensen. De Zoon van God is ook een heel belangrijke titel. In de evangelie wordt veel gebruikt. Bij Paulus lees je het maar een paar keer. Maar dan altijd in relatie dat hij is God zelf en in verband met onze zonde. Ja, als de Zoon van God die stierf voor onze zonde is opgestaan. In de Koninkrijksevangelie lees je, ja, hij was de Messias. Hij was de Zoon des Mensen en hij is de Zoon van God, ja. Helaas de tijd op, maar dat kan ik dan. Maar kijk, dan gaan we even naar Filippenzen 2. Hoe Paulus vertelt in 2 vers 6 over Christus, ja. Kijk, de Zoon van God, dat lees je heel veel in Hebreeën tot en met Openbaring. De Zoon Gods, de Gods Zoon, hè, dat ze zouden geloven dat hij de Messias was. Denk aan Filippus, wat zei hij? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is, zegt hij. Dat is voor ons niet genoeg om gered te worden, ja. Filippenzen 2 vers 6, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft, Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstrechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. Hij was God en hij is ook mens, zeker. En in de gedaante geworden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En we weten van Paulus om ons te redden van onze zonden. Oké, dus Psalm 8. we gaan er nou niet meer naar terug. Maar je ziet daarna, lees je ook over de schepping. Alles is, de hele schepping is aan de onderworpen. Maar Christus als de zoon des mensen. Nu weten we wat de titel is. Het is niet zo'n zoon des mensen, maar het is een titel in relatie met Gods plan. Wat hij hier op aarde heeft. En Paulus is, als we even naar Efeze 2, nog één minuut. Efeze 2. Het is Paulus die openbaart dat plan wat in de hemel is. En dat lezen wij niet in de psalm. Daarom zijn wij de vervulling van Christus, ja. Omdat op aarde gebruikt hij Israël, maar voor in de hemel gebruikt hij het lichaam van Christus. En daarin is Jood nog Griek, er is geen onderscheid. En dat lichaam van Christus is wereldwijd. Dus in Efeze 2 vers 6 zegt hij, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Ja, hij verzoent de dingen die boven in de hemel zijn. En wij ook, zodat wij daar kunnen gaan regeren. Ja? Als wij zullen, dan zullen wij ook met hem heersen. Als wij zullen verdragen, zullen wij ook met hem heersen. Ja? Met deze boodschap. Als wij zullen verdragen voor deze boodschap, zullen wij met, dat is het loon, maar heersen in de hemelen. Ja? Dat is wat Gods plan is met het lichaam van Christus nu. We hebben het niet over de zoon des mensen. En dat is mooi, we zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon zijnde liefde. En Paulus zegt in 1 Korinthe 6, weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Ja, niet deze wereld, maar daar in het universum, dat wij zullen de engelen zullen beoordelen. De mensen zijn weinig minder gemaakt dan de engelen, maar wij zijn boven de engelen gezet. Wij gaan zo meteen in de hemelen, daar zullen wij de engelen gaan regeren. Nou, zo zie je, dus het hele plan van God. Als je de brieven van Paulus niet zou lezen, zou je dit niet begrijpen. Door Paulus heeft God dat God heeft het verborgen gehouden tot aan Paulus. Aan hem is het geopenbaard. En nu zien we het hele plan. En wij weten, wij leven niet in de bedenkende genade. God is nu zijn regering aan het vormen, straks van in de hemel. Ja? Nou, en daarna, als wij opgenomen zijn, dan gaat dat plan ook. En dan zal je eenmaal aan het eind, zal God zijn alles en in allen. Er is alles in Christus. Dan is niemand meer in Adam, er zal alleen nog maar mensen zijn die in Christus zijn. In de hemel en hier op aarde. Geweldige boodschap, ja? En dat wij in dat plan mogen deelnemen. Alleen snijd het woord recht. Laat wat voor Israël is voor Israël. En lees voor de gemeente in de brieven van Paulus het lichaam van Christus. En dat is voor ons, dat is ons evangelie. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap. We danken u, Vader, voor dat rijke evangelie. En dat u onze verlosser bent, Vader. En daar kunnen we u niet genoeg voor bedanken. In Christus' naam. Amen. Goed, dan gaan we koffie drinken.